Openbaring 12, waar ik lees vanaf vers 1. Daar staat: en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Tot zover. En dit visioen ligt werkelijk in het verlengde van de visioenen en profetieën uit Daniël, omdat ook hier sprake is van een dier met uiteindelijk 10 hoornen. 7 koppen worden trouwens genoemd, maar 10 hoornen. En de betekenis van dat dier, van de draak, want zo wordt hij genoemd in dit hoofdstuk, die sluit uiteraard aan bij de profetieën uit Daniël, ligt in het verlengde daarvan. De profetie zelf ziet er wat anders uit, maar de betekenis daarvan is helemaal in lijn van deze oude profetieën uit Daniël. Daar hebben we het straks over, want het lijkt me goed om maar gewoon vooraan in dit schriftgedeelte even te beginnen, om alle medespelenden uit dit drama, want zo noem ik dat nog maar wat gemak, hè, aan u voor te stellen. Er werd een groot teken gezien in de hemel. In de eerste plaats moet ik daarvan zeggen dat het nog niet wil zeggen dat wat er nu verder uitgebeeld wordt ook zich in de hemel zal afspelen. Dat is een beetje verbreid misverstand. Dat is het niet. De gedachte is slechts dat deze dingen gezien worden in de hemel en niet op aarde. En dat geldt eigenlijk voor een groot deel voor alle profetieën. Die, en zeker voor de profetieën die komen in de vorm van een visioen. Het zijn namelijk profetieën die op een bedekte wijze ons gegeven worden. En de bedoeling daarvan is dat niet de eerste de beste, het woord leek mag ik niet gebruiken, maar dat niet de eerste de beste die profetieën leest meteen zou begrijpen waar het over gaat, want dat is niet de bedoeling. Ook in de Bijbel wordt een veiligheid ingebouwd. En het houdt in de praktijk in dat er heel wat Bijbelse waarheid is die niet bestemd is voor de natuurlijke mens, maar die alleen bestemd is voor de gelovigen in de eerste plaats, maar daar moet ik eigenlijk nog bij zeggen, dan ook nog alleen voor die gelovigen die de moeite doet om te doen wat de Heer gezegd heeft, namelijk de schriften te onderzoeken. Dus alleen bestemd voor diegenen die zoveel belang stellen in hun heiland en in hun God, dat zij geïnteresseerd zijn in zijn woord en zich de moeite getroosten om eens in de 14 dagen naar laat maar zitten, hè. Ja, ik sta voor eigen publiek, eigen parochie te preken, nou heet zoiets in het Nederlands. En dus het is een beetje overbodig, maar niettemin, het is wel zo. Er zijn heel wat Bijbelse waarheden die in de Bijbel verborgen liggen. Niet opdat men ze niet zou vinden, maar opdat ze slechts gevonden zouden worden voor degene die inderdaad zijn als de Bereërs. Hoe kom ik daar nu bij de Bereërs, waarvan staat dat ze edeler waren dan de Thessalonicenzen, omdat zij dagelijks de schriften onderzochten om te zien of deze dingen die Paulus hen leerde al zo waren. Nou, misschien kom ik daar vanavond nog eens op terug, maar het schiet me een heleboel in de gedachten. Daar kom ik straks nog wel op. Maar in ieder geval, er werd een groot teken gezien in de hemel. In de praktijk betekent het feitelijk dat slechts diegenen die een hemelse positie hebben ontvangen en met Christus gezet zijn in de hemel ook zullen zien wat hier beschreven staat. Inderdaad, ik bedoel daarmee dat zij kunnen begrijpen en zullen begrijpen wat hier beschreven staat. Waarmee je gewaarschuwd bent voor allerlei vreemde verklaringen die over dit schriftgedeelte gegeven worden. Vooral als men geen inzicht heeft in, sorry dat ik dat zo moet zeggen, want het klinkt verschrikkelijk arrogant, ik ben me dat bewust. Maar voor degene, het is natuurlijk zo dat er velen zijn die weinig inzicht hebben in de Bijbelse waarheid in het algemeen en de Bijbelse profetie in het bijzonder. En als zulke mensen zich bezighouden met één zo'n profetie, dan kunnen zij daar ongetwijfeld van alles van maken. Dat is niet de bedoeling uiteraard, maar het is ook niet de bedoeling dat juist zij zouden begrijpen wat hier gezegd wordt. Dus dan laat ik het maar bij. Maar het visioen werd gezien in de hemel, betekent dus ook inderdaad dat slechts zij die een hemelse positie hebben ontvangen in Christus geacht worden dezezelfde dingen te zien. Goed, dan gaan we zien. Wij zien namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, wat ik daar allemaal over gehoord heb. Een hele oude verklaring is dat dat de Rooms-Katholieke Kerk is. Of het is Maria, om in dezelfde koers te blijven. Omdat zij immers bevalt van een mannelijke zoon. En het moederschap wordt nog steeds aanbeden in grote delen van de wereld, in religieuze kringen en bijzonder ook in de Rooms-Katholieke Kerk, om dichter bij huis dan maar niks te noemen, veiligheidshalve. Maar zo is dat nou eenmaal. Dus men ziet daar de heilige maagd in, of men ziet daar zelfs de hele kerk in. Anderen zien daar zelfs de bruid in. Sommig is dat een populaire gedachte, de bruid. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als de verheerlijking van Maria en hoe dat maar heten mag. Bovendien, als je dit de bruid noemt, dan wordt het heel problematisch, omdat zij in deze geschiedenis dan toch bevalt van een mannelijke zoon. En ik heb begrepen dat dat nou niet helemaal de juiste volgorde is, laat ik het zo zeggen dan. Dus dat lijkt me toch wel wat problemen met zich meebrengen. Maar vergeet u dus maar weer gewoon. Wat het wel is, dat is heel gemakkelijk. De zon, maan en waren onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die vrouw zou je meteen moeten herkennen. Zelfs ook als dit er allemaal niet bij stond overigens hoor. Want als er verder niks bij staat en er komt een vrouw in de Bijbel voor in een overdrachtelijke betekenis, omdat het nou eenmaal een visioen is, dan ben je altijd in ieder geval terecht bij Israël. Soms bij nog wat zaken, maar in elk geval bij Israël. En dat is hier uiteraard ook zo, want zon, maan en 12 sterren zijn sinds de dagen van Jozef nou eenmaal een beeld van Israël. Ja, en dat we bij Jozef terechtkomen, omdat die nou eenmaal iets droomde over de zon, maan en 12 sterren en over 12 schoven enzovoorts. Ja, dat is niet zo verwonderlijk bovendien. Maar niettemin, ik moet u toch zeggen, het gaat hier echt om Israël als zodanig. Er wordt niet gesproken over 10 stammen, ook niet over 2, maar gewoon over 12. En daarom gaat het over Israël in het algemeen, het uitverkoren volk aan wie heerschappij gegeven zal worden. En die in Daniel 8, wat we vorige keer besproken hebben, ook wordt aangeduid als het Heer des hemels. En daar wordt Israël voorgesteld, ook in de vorm van sterren. Overigens meer dan 12, ze worden daar niet geteld immers. Het is een menigte, maar hier is het dan in de vorm van 12. De zon, maan en 12 sterren in de droom van Jozef waren al een beeld van Israël. Van die vrouw, en dus gaat het over Israël, wordt gezegd, zij was zwanger en schreeuwde. Zij riep, baarsnoodhebbende, namelijk zijnde in pijn om te baren. Het woordje en zou je als namelijk moeten lezen. Hè? Zij riep, baarsnoodhebbende, namelijk zijnde in pijn om te baren. Zij schreeuwde het uit van de pijn, is dus de gedachte. Want zij zou een zoon baren. Maar voordat ons dat verteld wordt, krijgen we nog iets anders te zien. Vers 3. Er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden, zegt de Statenvertaling. Ik meen dat de nieuwe vertaling zegt diademen, maar het is toch heus kronen. Het is een andere term daarvoor. Het schijnt iets zwakker te zijn, de uitdrukking, dan kronen. Maar dat het de uitbeelding is van macht en heerlijkheid, dat leidt geen enkele twijfel. Koninklijke hoofddeksels. Ik zou niet weten wat ik me daar anders bij zou moeten voorstellen dan eigenlijk een kroon, hè. Goed. Een draak. Het een of andere monster. Een draak, dat is heel aardig. Draken bestaan niet, hebben ook niet bestaan. Draken zijn volstrekt mythologische dieren. En we noemen dat mythologisch, maar eigenlijk is een draak een symbolisch dier. Het is een uitbeelding. Wie het uitgevonden heeft, doet er niet toe. Maar een draak is de uitbeelding van bepaalde dingen. En daar gaat het maar om. Zo'n beest bestaat niet echt. Net zo min als dat er echt ooit leeuwen met vleugels bestaan hebben. Zoals we ze tegenkwamen in het boek Daniel. Daniel 7 met name. Die beesten bestaan niet. Dat doet er ook verder niet toe. Maar ze stellen wel iets voor. En daar gaat het maar om. En wat het voorstelt, mogen duidelijk zijn in het licht van de profetieën die we reeds besproken hebben. Namelijk, het is in ieder geval de aanduiding van een wereldmacht. En kennelijk van de tijden der heidenen. En van de heidense koninkrijken of wereldrijken. Dat is trouwens heel gemakkelijk. We kennen maar twee soorten wereldrijken. Namelijk, of aan de ene kant Israël, of aan de andere kant de heidenen. gaat of om het koninkrijk, maar althans het volk van Israël, of het gaat om de heidense volkeren en dus over de tijden der heidenen, de tijden namelijk waarin het koningschap over de volkeren der aarde van Israël is weggenomen, of in het bijzonder van Juda dus, is weggenomen van het huis van David en gegeven is aan de heidense volkeren. En hier zie je deze beide volkeren, of moet je zeggen machten, koninkrijken is een beetje overdreven, maar hier zie je deze beide machten tegenover elkaar. Aan de ene kant de vrouw Israël, wat zou nou die draak zijn? Wel heel gemakkelijk, heidense wereldrijk, en in de praktijk blijkt het te zijn heidense wereldrijken, want ze worden allemaal bij elkaar in één keer uitgebeeld. Het is weliswaar één draak, maar hij heeft 7 hoofden en 10 hoornen. En die 7 hoofden en 10 hoornen komen overeen met wat we in oudere profetieën al gevonden hebben. De 7 hoofden komen netjes overeen met de 7 wereldrijken. De totale reeks begint bij Egypte en dan Assur, Babel, Medes en Perzen, het zogenaamde Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en daarna de 10 Statenbond. En dat het ook inderdaad gaat om dit laatste rijk van die 10 Statenbond wordt nog eens bevestigd in de 10 hoornen die gezien worden. Zodat we nou een vraag hebben, op welke kop stonden de 10 hoornen? Nee, dat denkt u misschien niet aan, maar je hebt altijd mensen die het gaan uittekenen en die zitten dan met het probleem, hè? Hoe teken je het uit? Dus op welke kop zitten de 10 hoornen? Uiteraard op de 7e. Ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Goed. Een uitbeelding dus helemaal van de heidense rijken, maar staat uiteraard tegenover Israël. En dat klopt ook, want dat staat in deze versen ook. Hè? We lezen maar even verder. Er staat namelijk in vers 4, zijn staart. Een staart in de Bijbel is de uitbeelding van lichamelijke macht. Van macht die iemand uitoefent. En beter nog, macht die hij uitoefent dus over anderen. Dat is de hele Bijbel door zo, hoor, de staart. Met zijn staart trok hij het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Wel, de vrouw is niet de vrouw, maar Israël. De draak is niet een draak, maar de heidense volkeren. De 7 koppen zijn niet zomaar koppen, maar het zijn de 7 wereldrijken. De 10 hoornen zijn de 10 staten van die 10 statenbond. Zodat nu de vraag is, wat beelden die sterren uit? Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat hier dus niet letterlijk staat dat sterren uit de hemel geslagen worden door een staart van de draak of zo. En ook zelfs niet dat het gaat om engelen of iets dergelijks, dat wordt ook vaak gedacht. Maar het blijkt het meest voor de hand te liggen dat deze sterren zo ongeveer dezelfde betekenis hebben als de sterren in vers 1. Het is namelijk een beeld van Israëlieten. Die dan kennelijk door deze heidense macht vernederd worden of onderdrukt worden, vertrapt worden of hoe het maar heten mag. En dat hoef ik niet eens te bedenken, want dergelijke uitspraken hebben wij vorige keer gelezen in Daniel 8. Hij wierp er sommigen van het Heer, namelijk van de sterren des hemels, ter aarde en hij vertrat ze. We spreken er gewoon over dat die heidense rijken altijd op een of andere wijze Israël verdrukt of vervolgd hebben of in ballingschap gebracht hebben of wat dan ook maar. Vernederd hebben dus. En sterren, als sterren vernederd worden uit de hemel, komen ze uiteraard op de aarde. En vraag nou niet in welk land is dat, want daar gaat het helemaal niet om uiteraard. Hè? Sterren die vernederd worden, komen op de aarde. En als Israël vernederd wordt, wordt het verspreid onder de volkeren en tot de volkeren gerekend. En dat is in de loop der geschiedenis inderdaad in al die wereldrijken gebeurd. Beginnend bij Egypte, in de dagen van na Jozef, zeg maar. Hè? En verder is Israël altijd in ballingschap geweest in al die tijden der heidenen, gedurende al deze rijken. En dat is wat uitgebeeld wordt hier. En dan staat er, en de draak stond voor de vrouw die baren zou. Nou, in de praktijk dus tegenover, hè? Was uiteraard hetzelfde. De draak stond tegenover de vrouw die baren zou. Daar heb je de 2 soorten tegenover elkaar, de 2 soorten van volkeren, 2 machten tegenover elkaar. Israël tegenover de heidenen. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Waarna de volgende vraag is, wat is het kind? En dan volgde zo'n duidelijke beschrijving. Achteraf bezien overigens, hè, maar dan volgde zo'n duidelijke beschrijving van het kind. Dat kan er helemaal niet twijfelachtig zijn. Kijk, als de verklaring luidt dat de vrouw bijvoorbeeld de kerk is. Die ik in het begin noemde, bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke kerk. Maar protestanten hebben ook de neiging om die te verklaren dat die vrouw de kerk is. Dan is vervolgens de vraag, maar wie is dan die mannelijke zoon? En dan zegt men zonder blikken of blozen, dat is de Christus die zijn koninkrijk zou oprichten en uitbreiden. Want de kerk moet de Christus voortbrengen. Zit dat even dicht bij de waarheid, hè? Maar hoe ver is het ernaast, hè? Het is natuurlijk andersom. De gemeente, als je het zo zeggen wil, is door Christus voortgebracht en niet andersom. Merkwaardig is, u moet er maar eens op letten, dat heel dikwijls de gedachte heerst dat de mens in het algemeen en de kerk, het kan niet schelen welke, dat doet er nou niet toe, dat de kerk in het algemeen het Messiaanse Rijk en daarmee zelfs de Christus zelf zou moeten voortbrengen. En niet alleen vind je dat in traditionele kerken, maar ook in wat wij dan noemen vrije groepen, vind je dezelfde gedachte. De gedachte namelijk dat als wij als gelovigen het evangelie niet eerst prediken aan alle wereld tot bekering van de mensheid, dan komt de Heer Jezus niet in zijn wederkomst. Dat is heel bekend, die gedachte hoor. En dan zegt men dus, dan moeten wij dus realiseren. Dat betekent dat wij, gelovigen, wij moeten zorgen dat de Heer straks wederkomt. Want als wij het werk niet doen, dan komt hij niet.
Ja, dat zeggen ze
ook. Bijna
tegenhouden.
Ja, dus, oh ja, het ligt aan ons dat hij niet komt. Dat is de gedachte dan, ja. Waarna meestal gecollecteerd zou worden. Maar nou ja, Ik bedoel het niet zo lelijk als dat het soms bij sommigen overkomt, heus niet. Maar waarom zegt men zulke dingen en waar staan ze dan in de Bijbel? Dat staat nergens in de Bijbel, zulke dingen. Men zou die gedachten ook niet mogen hebben, ze zijn zo volstrekt omgekeerd. Hè? De Heer heeft gezegd wanneer hij komen zou, hij heeft daar zelfs tijd voor bepaald. Of we dat na kunnen rekenen, daar heb ik het niet over. Ik heb het er alleen over dat alle heilsfeiten gebeuren op de daarvoor van tevoren bestemde datum. En daarmee uit. Dat vertragen wij niet, dat verspoedigen wij niet. Dat is niet van ons afhankelijk. Als God in zijn werk afhankelijk zou zijn van ons, ik bedoel, wij zijn immers goedwillende gelovigen, allemaal met elkaar, we doen allemaal goed ons best. Maar als God afhankelijk zou zijn voor zijn werk van ons, hè, van onze dienst aan hem, dan kwam er van zijn werk niks terecht. En dat zal wel de achterliggende gedachte zijn. Het is natuurlijk een lering die aansluit bij de hoogmoed van de natuurlijke mens. Als wij het niet doen, doet niemand het, zelfs de Heer niet, is dan de gedachte. En als wij ons het best doen, dan komt de Heer wel mee. En zo, hè. Maar dat zijn volstrekt onbijbelse dingen. Die vrouw is ook niet de kerk, maar in tegendeel, die vrouw is gewoon Israël. En die mannelijke zoon, die genoemd wordt in vers 5, is uiteraard in de eerste plaats natuurlijk de Heer zelf. Ja, dat moet je eerst, daar blijf ik even bij stilstaan, hè. Dat is ook niet onduidelijk, hè. Daar staat in ieder geval, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Het is een letterlijk citaat eigenlijk uit Psalm 2, waar God zegt dat hij zijn zoon, en dus koning, gesteld heeft over Sion, de berg zijner heiligheid, en die zou de heidenen hoeden met een ijzeren scepter. Roede, dat is hetzelfde hoor. Een ijzeren scepter of roede. Zodat het inderdaad gewoon gaat om de Heer Jezus Christus, die inderdaad verschenen is, en die volgens een ander commentaar op Psalm 2, namelijk het commentaar uit Handelingen 13, verschenen is toen hij uit de dood opstond. Want daar, bij die gelegenheid, werd hij officieel gesteld tot erfgenaam, tot Heer en tot Christus, zei Petrus in Handelingen 2 trouwens al. Toen werd hij officieel aangesteld als de koning van het daarmee opgerichte en begonnen koninkrijk. Daar gaat het om, het Messiaanse Rijk. Die mannelijke zoon staat dus uiteindelijk, dat is allemaal inleiding ook, maar uiteindelijk staat die mannelijke zoon gewoon voor Christus, die uiteindelijk zijn rijk zal oprichten. Waarmee tegelijkertijd verklaard is waarom die draak zo graag die mannelijke zoon zou verslinden, zou doden. Want die mannelijke zoon is de grote tegenstander van de draak. Dat is trouwens een thema wat wij kennen uit de mythologie, jawel. Uit allerlei legenden en mythen die ons van oudsher, vanaf het begin van de mensheid, vanaf Adam denk ik altijd, zijn overgeleverd. Dat ooit iemand zou komen, een man zou verschijnen die de draak, zou verslaan. Dan wel zijn 7 koppen afhakken, dan wel zijn 3 koppen afhakken. Wat hoorde ik daar? Joris? Ja, zoiets bijvoorbeeld, ja. Dat is toch Sint-Joris geworden, is niet zo? Ja, dat is de Rooms-Katholieke variant dus geworden. Maar we kennen ze uit heel wat verschillende mythologische verhalen. Maar al die mythologie is gewoon ontleend aan Genesis 3... waar staat dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, van het reptiel, de draak dus, de kop zou vermorzelen. Daar komt het allemaal vandaan. En hier in de Bijbel vind je het originele verhaal dus. Ja, die mannelijke zoon is dus de uiteindelijke overwinnaar over de draak. Vandaar dat de draak probeert hem te grijpen op het moment dat hij geboren wordt, vanzelfsprekend. Maar daarmee staan natuurlijk ook Israël en de heidense macht tegenover elkaar. Maar wat hoger staan daar natuurlijk de Heer en zijn grote tegenstander, de Satan, tegenover elkaar. Het zaad der vrouw, het sluit dus Openbaring, maar sluit rechtstreeks aan bij Genesis 3. Maar daar zijn we er niet mee. Er staat namelijk, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is geen probleem, want dan is het gewoon Christus. Maar dan staat er, want dan willen we weten hoe het afloopt. En dat begint halverwege vers 5, hoe het dan afloopt. Hè. Dan staat er, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is het moeilijke deel van, het echt moeilijke deel eigenlijk van deze profetie. Omdat weliswaar gezegd kan worden dat de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren. Op een lichte wolkenwagen, denk ik altijd. Want dat lied moesten wij al vroeger altijd zingen. En daar had ik altijd een heel plechtig gedachte bij. Heel langzaam voer hij omhoog, enzovoorts. En die beschrijving, die komt niet overeen met wat hier staat. Er staat, die haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En in het bijzonder gebeurde dat bovendien nog. Niet alleen met geweld, maar ook vanwege het naderende gevaar. Het gevaar van deze, zeg maar, gerust aanstormende draak, uiteraard. En dat, die beschrijving komt per se niet overeen met de hemelvaart van de Heer Jezus. Misschien is het goed dat ik daar even op inga. De hemelvaart van de Heer Jezus. Daarbij denken wij gewoonlijk allemaal, denk ik, aan Hemelvaartsdag. En dat is een van de meest hardnekkige misverstanden met betrekking tot Bijbelse geschiedenis, denk ik wel eens. Want het punt is dat de hemelvaart van de Heer Jezus niet plaatsvond op Hemelvaartsdag, maar op Eerste Paasdag. Dat is minder bekend, maar het is wel zo. Dat blijkt namelijk uit alle profetieën daarover, over de hemelse positie die de Heer Jezus Christus zou hebben. De uitspraken over dat hij zou zitten aan Gods rechterhand enzovoorts. Dat hij gesteld zou worden op een troon. Kortom, al deze uitspraken houden verband niet met Hemelvaartsdag, maar ze houden verband met Eerste Paasdag, namelijk de dag waarop hij uit de dood opstond. En op dezelfde dag nog, uiteraard, op dezelfde dag, dezelfde datum, want daar gaat het om, gezet werd in de hemel aan Gods rechterhand, ver boven elke overheid en macht en kracht, alle naam die genaamd wordt, enzovoorts, enzovoorts. De bewijs daarvoor is betrekkelijk eenvoudig, al staat het natuurlijk nergens helemaal expliciet, maar het bewijs daarvoor is betrekkelijk eenvoudig. De Heer stond op uit de dood 's morgens vroeg en verscheen aan ene Maria, waarbij hij tot haar zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Nou, waarom dat dan echt niet mocht, daar zullen we het niet over hebben. Maar hij zegt, hij geeft als argument, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar aangezien men hem later op de dag, in ieder geval 's avonds en ook in de dagen daarna in elk geval, mocht aanraken en soms zelfs werd men uitgenodigd om hem aan te raken, betekent het dat hij dus inmiddels, en dus op diezelfde eerste dag, moet zijn opgevaren naar zijn vader in de hemel. Het probleem wat wij daarbij hebben is vervolgens dat wij denken dat de hemel miljoenen lichtjaren ver weg is, of op zijn minst enige duizenden kilometers, en Ook dat is een misverstand, omdat de hemel der hemelen zich niet laat aanwijzen. Als we hem schematisch voorstellen, dan wijzen we hem aan boven de aarde en dan eerste hemel, tweede hemel en daarboven is dan de derde hemel. Maar het punt is dat de derde hemel geen deel uitmaakt van een geschapen wereld en daarom ook niet in het rijtje thuis hoort. Dat wil zeggen, de hemel der hemelen, de hemelse dingen, die onzienlijke dingen, die staan op een heel ander niveau. En uit de Bijbel blijkt, en dat zou je allemaal makkelijk kunnen weten, uit de Bijbel blijkt dat die hemel gewoon ook hier is waar wij nu zijn, alleen hij is van andere orde. De hemel is gewoon een andere zaak, andere orde. Maar als je plaats wil aanwijzen, wel, dat kan hier zijn. Dat heeft verder niks met afstand of met ruimte zozeer te maken. Dat moeten wij ook wel zo geloven. En daar heb ik weer een eenvoudig argument voor. Omdat de schrift nou eenmaal zegt dat wij gelovigen met Christus gezet zijn in de hemel. Dat is één kant van het verhaal. Terwijl aan de andere kant staat dat we hier op aarde leven. En bovendien, dat hoeft er niet eens te staan, dat weten we zo ook wel. Zodat wij deel uitmaken van deze aardse dingen, terwijl we tegelijkertijd in de hemel zijn. En bovendien wordt er gezegd dat wij in de hemel gezet zijn en deel uitmaken van de toekomende eeuw. En daarin overgezet zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Terwijl aan de andere kant staat dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig en rechtvaardig, godzalig, zouden leven. Dat wil zeggen, wij leven in twee werelden tegelijk. En dat kan, omdat die in ieder geval één van de twee niet aan plaats of tijd gebonden is. En daar gaat het maar om. Die derde hemel, de hemel waarheen de Heer dus gegaan is en waar hij op in de verhoogde positie gezeten is aan de rechterhand Gods, die hemel is gewoon hier waar wij zijn. En ik heb nog een veel sterker argument. Ik zou, als ik u vraag, waar is de Heer? Of waar woont de Heer? Zou u twee antwoorden moeten geven. De ene is natuurlijk aan de rechterhand Gods. En de andere zou moeten zijn in mijn hart. Nou, dat is toch een probleem dan. Tenzij dat helemaal geen verschil is, en het is natuurlijk geen verschil. Daar gaat het maar om. Die hemelse dingen, daar maken wij deel van uit, daar leven wij in, daar zijn wij mee verbonden. We zien ze alleen niet. En de Heer die zou zitten aan de rechterhand, God beloofde, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. En diezelfde Heer zei, bij de aankondiging van zijn verheerlijking, want zo heet het in het Johannes-evangelie, dus opstanding en hemelvaart, hè. Bij de aankondiging van zijn verheerlijking zei hij toch, ik zal bij u en in u zijn. Kortom, dat is zover niet. En dus is het heel makkelijk om te geloven dat de Heer op diezelfde dag van zijn opstanding inderdaad zijn hemelse positie heeft ingenomen. En uiteraard dan sindsdien ook gehouden heeft. Waarna de vraag dus is, wat gebeurde er op hemelvaartsdag? Nou, moet je gewoon lezen wat er staat. Het is heel simpel. Heel simpel. Handelingen 1 staat. Alleen Handelingen 1 maar, geloof ik, hè. Daar staat in Lucas 24 ook nog, dacht ik. Maar daar staat er bijna niks over. Maar in Handelingen 1, daar staat het heel eenvoudig. En dan komen we langzamerhand toch terug bij ons onderwerp. Langs een omweg. In Handelingen 1 namelijk staat. En ik hoop dat ik het op snelheid kan doen vanavond, hè? Anders dan wijden we zo erg uit. Dus ik neem een vliegende start. In Handelingen 1 staat in vers 6, zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Let op, er staat niet, zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten, maar zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou, nou houd mijn hand er even op en dan praat ik even verder. Die vraag is niet te beantwoorden. Die moet eerst verduidelijkt worden alvorens die beantwoord zou kunnen worden. Het antwoord op de vraag is, hij zal wel in deze tijd het koninkrijk oprichten, maar hij zal het koninkrijk niet aan Israël oprichten. Ofwel, hij zal wel een koninkrijk oprichten, maar het koninkrijk zal niet openbaar worden. Maar het antwoord wordt niet gegeven, verder, waarom niet? Om de eenvoudige reden dat het oprichten van het koninkrijk aan Israël inhoudt
De vestiging over Israël en daarna over de volkeren uiteraard van het beloofde Messiaanse Rijk. Maar daar staan twee voorwaarden voor. Aan de ene kant zou het de goede datum moeten zijn, maar die datum was op een of andere wijze rekbaar. Maar daar ga ik niet op in. Dat komt misschien nog eens. En het andere veel belangrijke voorwaarde voor Israël was dat Israël dan eerst tot geloof zou moeten komen. Zodat we nu terechtkomen bij het verhaal dat eerst het evangelie gepredikt zou moeten worden aan Israël, opdat Israël tot bekering zou komen, opdat zij de naam des Heren zouden aanroepen, waarna God zenden zou Jezus Christus, die hen tevoren gepredikt was, welke de hemel moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn de heilige profeten van alle eeuw. Dat was vers 20 en 21, eigenlijk 19 tot en met 21 van Handelingen 3. Maar ik sla het gauw weer weg, hè. Anders moet ik daar weer een boel over zeggen. De gedachte is namelijk dat het wederoprichten van het koninkrijk aan Israël in principe afhankelijk zou zijn van de bekering van Israël. Maar Israël zou niet tot bekering komen zonder dat het hun gepredikt zou zijn. Romeinen 10, daar staat dat, hè. Ja, hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Dus moet er eerst gepredikt worden. En dat is precies wat de Heer tot zijn discipelen zegt. Als ik tenminste vers 7 en het eerste deel van vers 8 oversla. Want er staat er gewoon: gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Of tot het uiterste der aarde. Dat wil zeggen, of het koninkrijk zou opgericht worden, wordt hen niet verteld. Niet dat het onzeker was of zo. Maar het wordt hen niet verteld. Wat hen gezegd wordt, is dat zij getuigen van de Heer Jezus Christus zouden zijn. Let op dat het een profetie is en niet een opdracht. Dit is een profetie. Gij zult mijn getuigen zijn. Ja, hoor eens, het vers zegt, vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Was dat een opdracht of een profetie? Een profetie. Het was niet gij moet ontvangen. Het was gij zult ontvangen, de vaststelling van een feit. Het was iets wat de Heer zou doen. En dus was het een profetie, eigenlijk een belofte. En als de tweede zin zegt, en gij zult mijn getuigen zijn, blijft de betekenis van dat zult dus inderdaad gelijk. Namelijk, het is gewoon toekomende tijd en het is dus de vaststelling van een feit. Zo zou het gaan. Het is een profetie, dan wel een belofte, maar in ieder geval geen opdracht. Dat klopt trouwens ook, want later kregen Johannes en Petrus wel een opdracht van Sanhedrin, van de Joodse Hoge Raad. De opdracht hield in dat ze mochten naar buiten gaan, maar ze mochten niet getuigen of doen iets in de naam van deze Jezus. En toen zeiden zij als antwoord tegen de Hoge Raad: we willen wel graag naar buiten, maar wij kunnen niet zwijgen. Ja, dit is een bladzijde verder in mijn Bijbel, of twee geloof ik. Handelingen 4, vers 20. Wij kunnen niet laten te spreken. Niet wij hebben de opdracht om te spreken. Niet de Heer heeft tot ons gezegd dat moest. Nee, ze zeggen gewoon, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Nou, daar gaat het maar om, hè. We vinden dus in Handelingen 1, vers 8, niet een opdracht, maar de vaststelling van een feit. Een profetie eigenlijk, en in zekere zin een belofte. Namelijk, of het koninkrijk zou komen, dat wordt even, of zou opgericht worden, wordt buiten beschouwing gelaten. Maar er wordt gezegd, gij zult ontvangen kracht des Heilige Geestes. Dat is een ontwijkend antwoord. Ook heel dicht ernaast. Want kort en goed, ja, ik zou het snel doen, zei ik, hè. Dat doe ik ook, hè. Want kort en goed, het koninkrijk komt heus niet als niet eerst die Heilige Geest gegeven wordt en zelfs gemanifesteerd wordt. Dat zijn ook nog twee dingen natuurlijk, hè. De geest hadden ze trouwens al lang ontvangen hier, want dat was ook op de eerste paasdag gebeurd. Maar de vraag was of het ook als een kracht over hen zou komen, zodat het die geest zich zou manifesteren. Dat gebeurde niet op paasdag, maar dat gebeurde op Pinksterdag. Hè? Maar hoe dan ook, het koninkrijk komt niet voordat die geest komt. Kijk, dat is heel eenvoudig, dat staat in Joël 2. En dat zegt Petrus dan ook in Handelingen 2. Er staat in Joël 2, ik zal mijn geest uitstorten, zegt hij tot Israël, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, en er zullen dromen gedroomd worden en gezichten gezien worden enzovoorts. En En dan wordt er gesproken over de komst van de dag des Heren. En de dag des Heren is gewoon een andere uitdrukking voor het Messiaanse Rijk. Ja, dat kan ik nou allemaal niet gaan vertellen, maar zo is het nou eenmaal. Kortom, als men die geest ontvangt, maakt men deel uit van het koninkrijk. En zodra men tot geloof komt in de koning, ontvangt men de geest van die koning en maakt men deel uit van de koning en dus van het koninkrijk. Dat is heel eenvoudig. Maar de vraag hier was, zal het koninkrijk aan Israël opgericht worden? Hadden ze nou dat aan Israël maar weggelaten, denk ik wel eens, hè? Maar zal het koninkrijk aan Israël opgericht worden? Dat hangt er vanaf of Israël die geest zou ontvangen. En of Israël die geest zou ontvangen, zou afhankelijk zijn of ze de naam des Heren zouden aanroepen. Ik hoop dat u Joël 2 uit het hoofd kent, hè? Want daar staat dat ze de geest zouden ontvangen als ze de naam des Heren zouden aanroepen. En als ze dat zouden doen, zouden ze zalig worden, staat er. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden of behouden worden. Dat staat er allemaal in Joël 2 en Petrus, het is het onderwerp van Petrus zijn eerste toespraak onder het nieuwe verbond. Nou goed, maar de Heer zegt dus niet het koninkrijk, nee, hij zegt, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Nou, dat is in ieder geval iets. Maar daardoor, door het ontvangen van die kracht, namelijk de Heilige Geest, zouden ze in ieder geval deel uitmaken van het koninkrijk, maar dat wisten ze niet, wordt er nog niet verteld. Maar niet van een geopenbaard koninkrijk, maar van een verborgen koninkrijk. Dat wisten ze ook niet en het was Paulus die hem dat later kwam vertellen. En dat vonden ze niet leuk. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Vond hij niet leuk, maar het was wel zo. En daarom is het eerste antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd in Israël het koninkrijk oprichten, ook in vers 7, het komt u, dat zijn diezelfde u als die lui die in vers 8 de Heilige Geest zouden ontvangen, in die zin dat ze de kracht van de Geest zouden ontvangen die over hen zou komen, de Geest hadden ze al ontvangen. Het gaat hier om wat anders, het gaat hier om de uitwerking van die Geest, zoals het later zich zou manifesteren. Maar diezelfde u zei het, hè? Dus als er staat, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, wordt dat gezegd tot die discipelen. Die discipelen namelijk, die als apostelen, als gezondenen, het evangelie zouden prediken aan Israël. De 12 discipelen die het evangelie zouden prediken aan de 12 stammen. Maar goed, aan Israël in elk geval. Zij waren de gezanten van de koning. Maar of het koninkrijk aan Israël als zodanig opgericht zou worden, dat stond nog te bezien. Maar bij hen zou het dan in elk geval beginnen. Bij hun. En zich daartoe ontvingen ze niet alleen de geest, maar zou ook de kracht van die Heilige Geest over hen komen, zoals dan later gebeurde. En als gevolg daarvan zouden ze dus ook getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in Samaria. Waarbij Jeruzalem de hoofdstad is van het Joodse volk, waar ook ter wereld. En waarbij Samaria de hoofdstad is van de 10 stammen van Israël, waar ook ter wereld. En tot aan het uiterste der aarde, dat is waar ook ter wereld. Heel goed. Nee, dat impliceert de heidenen. Maar als je de uitdrukking zo letterlijk mogelijk neemt, dan is het gewoon eerst in Jeruzalem, Judea en dan in Samaria letterlijk. Dat is ook gebeurd in de geschiedenis van handelingen. Neem je het iets overdrachtelijker, en ik zou niet weten hoe je het anders moest nemen, dan is het eerst aan het Joodse volk, de 2 stammen, daarna ook aan de 10 stammen en dan waar ook ter wereld, tot aan het uiterste der aarde. Maar hoe dan ook, het heeft weinig zin om het evangelie te prediken exclusief aan de heidenen, want dan komt het koninkrijk nooit. Omdat het koninkrijk volgens Gods beloften, niet alleen profetieën, maar ook beloften, zou beginnen bij Israël. Daartoe was Israël verkozen. Sterker nog, Israël is zelfs verkozen om het evangelie te prediken aan de heidenen, zodat strikt genomen een rechtstreekse zending onder de heidense volkeren eigenlijk alleen mogelijk is. En u verstaat toch wat ik bedoel met rechtstreekse zending onder de heidenen? Een boodschap, een prediking van het evangelie puur aan heidense volkeren zou eigenlijk alleen kunnen gebeuren door Israëlieten. Ja. En een prediking onder de 10 stammen zou eigenlijk moeten gebeuren dus door de 2 stammen. En als u het mij vraagt, zo is het in de loop der geschiedenis trouwens ook gegaan. In het verleden, waaruit de gemeente gevormd is. Maar zo zal het ongetwijfeld ook gaan, letterlijk in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Eerst de Jood, dan de 10 stammen. En van daaruit 144.000 uit alle 12 stammen van Israël, Openbaring 7, die het evangelie zullen prediken aan alle volkeren tot aan de uitersten der aarde. En pas als dat gebeurd is, zal het einde komen. Maar dat is niet de opname van de gemeente, zoals sommigen denken, maar dat is het begin van de 1000 jaren. Kortom, al deze dingen gebeuren pas na de opname van de gemeente. En de prediking van het evangelie aan alle volkeren voordat voordat de Heer verschijnt, zal ik maar zeggen, als de beloofde koning, dat is een waarheid die inderdaad thuis hoort in de zesde bedeling, en die begint pas na de opname van de gemeente. En zo zie je dat sommige waarheden, die waarheden zijn overigens, door elkaar gegooid worden, hè? En in de verkeerde tijd geplaatst worden. Maar hoe dan ook, de vraag was, komt het koninkrijk? En ze krijgen geen antwoord. Kwam hen niet toe te weten, waarom niet? Wel, zij moesten het evangelie prediken, zij hoefden niet van tevoren te weten of Israël al of niet tot bekering zou komen. Dat was hun taak ook niet. Hun taak was ook niet Israël te dienen opdat het koninkrijk zou komen, hun taak was hun Heer te dienen. En of dan Israël tot bekering zou komen en dus het koninkrijk aan Israël weder opgericht zou worden, dat ging hen niks aan. Maar ze wisten heel goed, daarom las ik het net even heel snel voor uit Handelingen 3, ze wisten heel goed dat als Israël tot bekering zou komen, dat dan het koninkrijk zou aanvangen. Dus de vraag die ze hier in Handelingen 1 stellen, is eigenlijk de vraag, zal Israël nou in deze dagen tot bekering komen? Dat is hetzelfde als zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten. Zal Israël in deze tijd tot bekering komen? Het antwoord is, dat hoef je niet te weten, maar jullie zullen het prediken aan Israël. En dan is het ineens een heel logisch verhaal. Toch? Ja. Komt Israël tot bekering? Dat gaat je niet aan, maar jullie moeten wel prediken. En daarmee worden de discipelen in dezelfde lijn geschaard als de oud-testamentische profeten, tot wie gezegd werd dat ze tot Israël moesten spreken, terwijl bovendien gezegd werd dat Israël weliswaar niet zou luisteren, maar daar ging het ook niet om. Het ging erom dat het woord Gods gepredikt zou worden tot eer van God. En of het ook tot redding van het volk zou zijn, dat is pas vraag 2. En daarom dienen wij ook het evangelie inderdaad te prediken in het algemeen, de gemeente als zodanig bedoel ik, het evangelie te prediken, ongeacht of er überhaupt mensen tot geloof komen of niet. Ja, want het is tot eer van God en daar gaat het maar om. Waarbij wij hopen dat mensen tot geloof komen, dat is ook tot eer van God namelijk, maar dat staat niet bovenaan het lijstje, heus niet. Nou goed. Dus zal Israël tot bekering komen? Zal het koninkrijk aan Israël opgericht worden? Nou, dat gaat ze niet aan, maar zij zouden ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Kortom, als gevolg daarvan zouden zij getuigen zijn, Jeruzalem, in Judea dus, Samaria, de uiterste aarde, dan heb je alle drie bevolkingsgroepen, hè? De 2 stammen, de 10 stammen en alle overige volkeren. En als zij dit gezegd had, let op dat er staat, als zij dit gezegd had, dat betekent hetzelfde als in verband hiermee. Dat is een uitdrukking die betekent, legt verband, hè? Als zij dit gezegd had, niet daarna of toen, maar als zij dit gezegd had. Dus wat nu gebeurt, staat in direct verband met wat hiervoor gezegd was. Sterker nog, laat ik het meteen goed zeggen, toen de discipelen vroegen naar het koninkrijk, kregen ze eerst een verbaal, hè? Een woordelijk antwoord, en daarna een teken. Zoals zo vaak gebeurde in de loop van de bediening van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, de Heer sprak over bepaalde zaken en hij gaf er een teken bij. Of andersom, gebeurde ook erg veel. Eerst een teken en dan werd er uitgebreid over gesproken. Dat gebeurde hier ook. Eerst een antwoord, namelijk, ze zouden het evangelie moeten prediken en de afloop daarvan wordt er niet verteld. En dan krijgen ze een teken, de Heer doet een teken, het laatste teken wat hij deed terwijl hij hier op aarde was. Want dat is het. Het is een teken, staat er ook bij. Het is niet zomaar een gebeurtenis, niet een heilsfeit. Het is een teken. Zoals er zoveel er geweest waren. Staat er ook bij, lees maar verder. Er staat, als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen, dat is dus heel wat anders dan hij werd weggerukt tot God en zijn troon vanwege de naderende draak of zo. Dus als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen. Dus terwijl zij het zagen,
Lazarus doet kregen ze inzicht in.
Nee, zij zagen gewoon hem ten hemel opgenomen worden. Het was dus een zichtbare manifestatie waarbij de Heer zichtbaar ten hemel voer. Maar het is ook inderdaad alleen maar een teken, want hij had ook gewoon onzichtbaar kunnen worden en kunnen overstappen, zonder één stap te doen overigens, naar de hemel zelf. Want die strekt zich tot hieruit, dat is helemaal geen probleem. Maar dan kun je het niet zien gebeuren. Ooit gelezen in een ondeelbaar ogenblik over de opname van de gemeente. Nee, goed. Maar dat is wel een wegrukken tot God en zijn troon. Maar goed, nou verklap ik van alles. Maar terug naar vers 9 dan, van Handelingen 1. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Niet werd hij opgenomen, werd hij opgenomen terwijl zij erbij stonden en er naar keken. Ik probeer het zo lang mogelijk te zeggen, hè. Dus hij werd opgenomen, daar zij het zagen. En nog een keer, en een wolk nam hem weg van hun, ja, niet van hun, van hun ogen. Zodat het twee keer uitdrukkelijk staat, nu al, alleen in vers 9, dat ze erbij stonden te kijken, ze zagen wat. En dan verder, vers 10, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, daar staat het er dus al drie keer, terwijl hij heen voer, ziet, staan nog steeds te kijken, ziet twee mannen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet, hoeveel keer is het nu, 5? En ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Let op. Deze Jezus zal komen gelijkerwijs gij hem hebt zien heenvaren. Let vooral dat gelijkerwijs. Dit zichtbare teken is dus een teken, een uitbeelding van zijn wederkomst. En het is een heel duidelijk teken, omdat het niet eens overdrachtelijk verklaard hoeft te worden. Het is namelijk gewoon letterlijk, een letterlijk teken. Zij het dan, dat wat hier beloofd wordt, dat wat in de toekomst zal gebeuren, wordt hier uitgebeeld in de omgekeerde volgorde. De film loopt achteruit. Zij krijgen, ja, dus, ik bedoel het niet banaal, maar dus ze krijgen als het ware een film te zien van de verschijning van Christus in de toekomst, op dezezelfde plek trouwens, op de Olijfberg. Aan Israël praten we over, dat is op de Olijfberg. Als de Heer aan Israël wederkomt, is het op de Olijfberg, Zacharia 14. Hè? Ze krijgen als het ware een film daarvan te zien, maar alleen de film loopt achteruit. Een negatief beeld dus, hè? Een negatieve afdruk van de uiteindelijk positieve gebeurtenis. En dat is het. Zal het koninkrijk komen? Ja, ze hebben het als het ware zien komen, maar achterstevoren. Dat wil zeggen, ze hebben het eigenlijk zien gaan. En daarmee zijn twee dingen vastgesteld. Het ene is dat het dus alsnog zal komen in de toekomst. En het andere is dat zolang het in de toekomst niet komt, is het in het heden verborgen in de hemel, dat is wat zij zagen. Het is puur een teken. En daarbij sluit ook inderdaad aan Handelingen 3, als er staat dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Hetzelfde woord als hier in vers 6 van Handelingen 1. Tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Kortom, wanneer voer de Heer ten hemel? Eerste paasdag. En dit was domweg het laatste teken wat hij voor hen deed. In zichtbare verschijning op aarde, maar toen hij allang zijn hemelse positie had ingenomen. Dus heus niet zo moeilijk hoor. Je moet daarbij bedenken dat die hemelse positie inhoudt een troon over de hemel en over de aarde. Een koninkrijk dus, maar daarmee is je heus niet aan een bepaalde plaats gebonden. Hij hoeft heus niet 2000 jaar lang bij wijze van spreken stil te blijven zitten en heeft arrest of zo. Van, daar moet hij blijven op de troon zitten. Dat is niet het geval. Als we praten over de troon hier in Nederland waarop iemand zit, dan denkt u toch ook niet dat er echt iemand op zit? Op het letterlijke ding, dat is heel het punt niet. Het punt is dat we dan praten over iemand die een positie inneemt. Aan wie de macht is gegeven. Dat zei de Heer ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zei dat voor zijn hemelvaart. Nee, voor hemelvaartsdag. Maar na zijn hemelvaart uiteraard. Nee, dat is ongeveer het laatste vers zo'n beetje, geloof ik, van Matthäus, is het niet? En in het Matthäus-evangelie vind je hemelvaartsdag, laat ik het zo zeggen, niet vermeld. Dan zegt de Heer gewoon, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Waarbij helemaal opengelaten wordt of dat op aarde zou zijn of in de hemel. De Heer zou hen niet verlaten, zou bij hen zijn. Maar of dat in verband met hemelse dingen zou zijn, zoals we dat kennen van de gemeente nu. Of dat het in verband met aardse dingen zou zijn, zoals we dat kennen van het te openbare koninkrijk in de toekomst. Ja, dat wordt niet over gesproken, maar het is hetzelfde, het maakt niet uit.
Moet ik het dan begrijpen dat hij zegt, van, het is beter dat ik ga, of dat hij getroost wordt?
Nou, dat is moeilijk om dat snel uit te leggen. De gedachte namelijk, waar kom ik nou toch in terecht? De gedachte namelijk in Johannes, nou laten we het houden bij 14 en 15 dan, is dat de Heer zegt dat hij naar de ten hemel zou varen, om het maar zo te zeggen. Hij zegt, ga heen in het huis mijns vaders. En dan zegt hij, ik zal u een andere trooster zenden. En het probleem van dat vers is, nou doe ik het echt snel, als u het niet begrijpt moet u het mij niet kwalijk nemen hoor. Het is niet dat ik het niet wil uitleggen, maar het is gewoon dat ik toch een beetje aan mijn onderwerp moet houden. Een beetje maar natuurlijk. Maar de Heer zegt, ik ga heen enzovoorts. En dan zegt hij, maar ik zal u de andere trooster zenden. En waarna gewoonlijk uitgebreid gesproken wordt over het begrip trooster. Terwijl dat helemaal niet, daar helemaal niet de nadruk op ligt. Waar de nadruk op ligt in vers is, ik zal u een andere trooster zenden. Een andere trooster. Dat is een groot misverstand. Als ik zou vragen, wat is de trooster? Of wie of wat is de trooster? Er is er maar één goed antwoord en dat is niet de Heilige Geest. Maar gewoon de Christus. De trooster is de Christus. Zoek het maar na in uw Bijbel. Met name dan het Oude Testament vooral, hè. Want daaruit moet in de eerste plaats geciteerd worden. De trooster, de vertroosting is de Messias. Ik denk aan, ik meen dat Simeon was. Simeon, die op de juiste tijd op de juiste plaats was, omdat hij de schriften gelezen had. En die was dus in de tempel op het juiste moment. En toen ontmoette hij daar de Heer Jezus. Dat wil zeggen, die was 40 dagen oud. En die nam hij in de armen en hij prees zijn God, omdat hij, Simeon, de vertroosting Israëls, ofwel de trooster van Israël, gezien had. En hij had niet de Heilige Geest gezien, uiteraard. De trooster is gewoon namelijk de Christus. En als de Heer zegt, ik ga heen, dan zegt hij, maar ik zal u de andere trooster zenden. En een andere betekent in het algemeen een vervangende, eentje in de plaats van de ander, hè? Een andere trooster. En van die trooster zegt hij, die zal bij u zijn, en zal in u zijn. En het punt is dat die andere trooster wordt daar aangeduid onder de term Heilige Geest. Maar zoals op de zondagsschool altijd nog bekend is. Nee, ik bedoel het niet spottend. Ik bedoel u eraan te herinneren. Zoals op de zondagsschool nog bekend is. Het is gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Want wie woont er in ons hartje? De Heilige Geest, ja, dat is waar. Maar zeg maar gewoon de Heer Jezus. Want de andere trooster is net zo goed de Christus, alleen in een andere hoedanigheid, als de onzienlijke namelijk. Als de geestelijke, dat is bijna hetzelfde. En zeker als de Heilige Geest. Dat is gewoon Christus zelf, of het heet ook wel gewoon de geest van Christus. Christus niet in een lichamelijke gedaante naast ons, die tijd, maar in bijzonder ruimte inneemt, maar als de geest in de onzienlijke is, een hemelse hoedanigheid, gedaante mag ik dan niet zeggen, die niet alleen bij ons is, zoals de staat is, bij u zijn, maar die ook in ons is. En in het volgende vers van Johannes 14 is geloof ik nog, staat er gewoon, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En dat is geen belofte over zijn wederkomst, dat is gewoon de belofte van wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het is gewoon de Heer zelf. Dat is het verhaal. Het bevestigt dus wat ik er straks al gezegd heb. Hè? De Heer is en blijft bij ons. En zijn hemelse positie doet daar niks aan af. Integendeel. Wij zijn met de hemelse Christus verbonden, die een positie heeft ontvangen, inderdaad, in de hemel zelf. Daar gaat het maar om, hè? Nou goed, als hier dan sprake is van een zichtbare hemelvaart, dan is dat een teken van zijn zichtbare wederkomst. Dat staat er ook bij. Dus de Heer werd niet verheerlijkt in twee trappen met 40 dagen ertussen. Zo van de een stond hij op eerste paasdag en op hemelvaartsdag voer hij dan vervolgens ten hemel of zo om daar dan zich te melden bij de Vader. Integendeel, dat was allemaal al lang gebeurd. Maar deze zichtbare hemelvaart is een rechtstreeks antwoord op de vraag van de discipelen: zult gij in deze dagen, in deze tijd, het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En hij zei, nou ja, koninkrijk, je zult in ieder geval de Heilige Geest ontvangen, wat ongeveer hetzelfde is, en je zult mijn getuige zijn. En toen voer hij zichtbaar ten hemel, en toen ze dat naast stonden te bekijken, kwam er iemand het verklaren, want de Heer zelf deed dat niet meer. Toen kwamen er dus twee mannen in witte kleding die dan samen hetzelfde zegden. Ze zeiden namelijk, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien heenvaren. Zodat hier verklaard wordt dat dit een zichtbare uitbeelding was van de wederkomst van Christus. Waarmee gezegd is dat natuurlijk het koninkrijk in de toekomst zo zal komen, doordat de koning zal verschijnen op de olijfberg, ook op dezelfde plek trouwens, in overeenstemming met Zacharia 14. Maar aan de andere kant dat in afwachting daarvan dat koninkrijk verborgen is en van Israël als het ware wordt teruggetrokken, want de film draait achteruit. Ja, Johannes predikt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De Heer Jezus predikt, het koninkrijk is nabij. En gij zijt niet ver van het koninkrijk. Maar hier wordt de film gewoon teruggedraaid. Bij wijze van spreken dan, hè? Als teken. Het is een manier om het te begrijpen. Zodat het antwoord eigenlijk is, nee. Het antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? Het antwoord is, nee. Nu in ieder geval nog niet. En verder moesten ze afwachten. Ze moesten namelijk wachten op wat de Heer daar meer van zou openbaren via de apostel Paulus. En dat is het tweede deel van het boek Handelingen. Nou, wat we dan zien is dat hier helemaal niet sprake is van het wegrukken van de Heer, de mannelijke zoon, tot God en zijn troon. Maar die mannelijke zoon uit Openbaring 12 is natuurlijk wel degelijk degene die aan Israël het koninkrijk zou moeten oprichten. De mannelijke zoon, namelijk uit Psalm 2. Die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En we zouden dus hier in Openbaring 12 ook moeten verwachten dat deze mannelijke zoon die draak zou verslaan. Maar het gebeurt niet. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daar zit het in consequentie, want we zouden verwachten, de mannelijke zoon voer ten hemel en een wolk ontrok hem aan het gezicht. Dat zou mooi geweest zijn, maar dat staat er niet. Toch is de grondgedachte hetzelfde, namelijk de mannelijke zoon is verschenen, maar hij richt nog niet zijn koninkrijk aan Israël op. Integendeel, hij verdwijnt. Dat klopt. Maar waarom staat er nou, hij werd weggerukt voor de naderende draak, dus eigenlijk tot God en dus tot de troon van God? Dat is heel gemakkelijk, omdat de mannelijke zoon niet slechts Christus is, maar het is inderdaad de hele Nieuwtestamentische gemeente, de gemeente van onze bedeling, namelijk de Christus in de wat mystiekere betekenis van het woord. De Christus namelijk waarvan de Heere Jezus het hoofd is, hè, en waarvan de gelovigen uit onze bedeling de leden zijn. Kortom, dit gaat niet over de hemelvaart van de Heere Jezus, maar het gaat om de wegrukking van de mystieke, als u dat tenminste wat zegt, Christus. En dus de wegrukking van de gemeente. De opname van de gemeente, als ik het dan maar eens in de gebruikelijke jargon mag zeggen. De opname van de gemeente. Die wel degelijk wordt weggerukt voor de naderende draak. Deze mannelijke zoon is diezelfde mannelijke zoon uit Efeze 4. De gemeente namelijk, die zou opgroeien tot een volkomen man. Tot de mannelijke rijpheid, zoals de nieuwe vertaling dan zegt. En dat is een gegeven uit de profetieën. Een van de manieren namelijk waarop gemeentelijke waarheid en de gemeente in het algemeen verborgen wordt in de schrift, is gewoon door die gemeentelijke waarheid toe te schrijven aan de Heer Jezus Christus, aan de Messias zelf. Maar het blijkt dat die uitspraken ook in het Oude Testament over de Christus ook een bredere toepassing hebben, niet alleen op de persoon van de Heer Jezus Christus zelf, maar op de gehele gemeente. Zodat inderdaad de verheerlijking van de Heer Jezus Christus, ja, in het begin van onze bedeling, dan overeenkomt met de opname en verheerlijking van de gemeente aan het einde van onze bedeling. En die twee gebeurtenissen worden als het ware over elkaar gelegd. En zo wordt dan onze hele bedeling in de schrift verborgen. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar in Openbaring, in het boek Openbaring, is niks meer verborgen. Hoeft niks verborgen te worden. Dus wordt het nou gewoon gezegd. De mannelijke zoon is de hele gemeente. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat gaat over de opname van de gemeente. Dat blijkt ook wel, want er staat meteen iets over de vrouw. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Nou, in ieder geval is dat vers op geen manier van toepassing te brengen op de geschiedenis van Israël in de dagen van Handelingen of zo. Van na hemelsdag, zeg maar. Dat lukt niet. En het hoeft ook niet, want wij worden geacht deze beschrijving te herkennen uit Daniël. Ik ben er wel wat snel overheen gegaan in Daniël, met opzet hoor, omdat die dingen van tijdrekenkundige aard in vermeld zijn en die had ik maar even weg willen laten. Maar wat hier in wezen verteld wordt, is dat na de opname van de gemeente Israël vlucht voor de draak met die zeven kop en tien hoornen. Dat wil zeggen voor het rijk, dat wereldrijk daar in het Arabische gebied daar, hè, dat Israël vlucht naar de woestijn. Moet vluchten voor deze heidense machten, of voor deze macht der volkeren. Daar komt het op neer. Na de opname van de gemeente. Maar hoe heet die tijd na de opname van de gemeente? Ja, ik hoor het gelukkig goed. Niet meteen roepen de grote verdrukking, hè, want dat denken velen, maar dat is niet waar. Het is de 70ste week van Daniël. Ja, een periode van 7 jaar. Ik heb eigenlijk mijn bord alweer geschreven. Maar laat ik het even proberen. Na de opname van de gemeente, geef ik al daar met een pijltje, komt er een periode van 7 jaar, verdeeld in 2 maal 3,5. Oftewel 2 maal 1260 dagen, want dat is hetzelfde. Die zouden moeten leiden tot aan de verschijning van de Heer aan het einde van de 70ste week van Daniël. Op de Olijfberg, waar de film dan in de goede richting draait. De dag waarop hij zijn voeten, Zacharie 14, zal zetten op de Olijfberg. En van daaraf, in de daaropvolgende tijd, het koninkrijk wel degelijk aan Israël wordt opgericht. Nou, wat hier nu staat is dat na de opname van de gemeente Israël vlucht in de woestijn. Om daar gevoed te worden 1260 dagen. Maar dat kan wel zo zijn, maar dan moet het toch nog even tijd wezen om naar de woestijn te vluchten. En dat zit als volgt in elkaar. De vrouw vlucht namelijk in de woestijn gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Uiterlijk tot in het midden van de 70ste week van Daniël. Om dan gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël in de woestijn bewaard te worden. En daarna zal de Messias aan hen verschijnen en hen uit die woestijn brengen over de koninklijke weg naar het beloofde land. Dit is ook wel snel te vertellen. Dus de vrouw vlucht naar de woestijn, 3,5 jaar lang, tot het midden van de 70ste week. Staat in Matteüs 24 trouwens, dat het zo moet. En dan op die laatste dagen krijgen ze als grote haast, die op het dakjes komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoorts. He? En dan moeten ze vluchten het land uit naar de woestijn. Nou ja, naar Petra dus. De stad Petra, de oude stad van Edom. In de woestijn Paran. Zuidelijk van de Dode Zee, zal ik maar zeggen. Je kunt er zo naartoe. Van de zomer nog op vakantie. Maar goed, maar in die plaats zal men dan inderdaad 3,5 jaar bewaard worden, want dat is de tijd van de grote verdrukking, voor zover die zal komen over de Joodse, in ieder geval zal komen over de Joodse staat, laat ik het zo zeggen. En daar gaat het hier over. En dat gebeurt allemaal in de dagen dat de draak er al is. En dat betekent dat die 10 statenbond, die draak met die 10 woorden, dat die 10 statenbond er dus al is voor de opname van de gemeente. Toch? Lijkt mij. Als je wilt kun je er onderuit draaien, maar het lijkt de meest voor de hand liggende gedachte. Daar mag je dus even over nadenken, want het is de hoogste tijd, allerhoogste tijd zie ik trouwens, voor de pauze. Ik zal proberen de draad weer op te nemen in openbaring 12. Dat het vorige verhaal mooi snel wordt afgebroken. Hè? In openbaring 12, dus vers 6, daar werd gesproken over de vrouw die vlucht in de woestijn. En als we het netjes narekenen, dan is het dus zo. De vrouw vluchtte gedurende 1260 dagen in de woestijn. Alwaar zij een plaats had van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden. De volgende 1260 dagen, en samen is dat dan de hele 70ste week van Daniel. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus een plaats in de woestijn waar het gelovig overblijfsel van Israël, en in het bijzonder van het Joodse volk, bewaard wordt. Buiten eventuele oorlogshandelingen, buiten het geweld van deze draak, en dus ook buiten het geweld van die, laten we maar gewoon zeggen, die Arabische volkeren, Palestijnen of wat het dan allemaal maar zijn mag. En dan staat er nog iets. Namelijk vers 7. Er werd krijg in de hemel, oorlog dus. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Streden dus tegen deze draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Daar gaat het dus over. Over hun plaats in de hemel. De draak. De gedachte is natuurlijk is dat de draak met 7 koppen en 10 hoornen een uitbeelding is van de wereldrijken. Met de climax natuurlijk op. De nadruk op het laatste wereldrijk. Maar als we de Bijbel door gewoon over de draak spreken, is het altijd Satan zelf. Hè? Dat is dan ook eigenlijk de grote machthebber van dat wereldrijk. Daar gaat het om. Dat zien we ook nog wel in het volgende hoofdstuk. Maar in hoogste instantie is de draak Satan zelf. Daar staat het trouwens ook om. Maar dan moet ik even verder lezen. Maar er staat, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Michael, dat is wat lastig uit te leggen, maar ik zal het wel weer snel doen. Misschien kent u het verhaal al lang, dan kan ik er helemaal snel doorheen. Michael is wordt in de Bijbel beschreven als de aartsengel. Niet een aartsengel, want dat bestaat niet. Het is gewoon de aartsengel. Er is er namelijk maar één. Dat kan niet anders, want je kunt niet allemaal voorin zitten. Aartsengel betekent de eerste engel. De voorste engel. De hoogste engel. Daar is er dus maar één. En het verhaal gaat heel snel vervolgens. Wij kennen namelijk iemand die gezeten is, althans een positie heeft, boven de engelen. En dat is Christus. Efeze 1, Hebreeën 1. Nou, zo nog een paar. Dat is Christus zelf, die is boven de engelen gesteld. Terwijl wij ook kennen de engel des Heren. En wie is dat? Dat is ook Christus. Dus dat is makkelijk. Dat betekent dat Christus als engel beschreven wordt. Aan de ene kant. En aan de andere kant wordt van Christus gezegd dat hij gesteld is ver boven de engelen. En de enige manier om dat te verklaren is natuurlijk dat Christus de hoogste engel is. En als hij de hoogste engel is, is hij de aartsengel. En daar heb ik een heel eenvoudig bewijs voor. Een heel eenvoudig. Die komt uit 1 Thessalonicenzen 4. Dat is nou, het is niet toevallig natuurlijk. Maar ik had het niet bedacht, want maar 1 Thessalonicenzen 4 gaat het nota bene over de opname van de gemeente. En daar hebben we het eigenlijk nu ook over hier in openbaring 12. Maar in 1 Thessalonicenzen 4 lezen wij in vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, des aartsengels dus, en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo wordt de mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon natuurlijk. Maar waar het om gaat is vers 16, waar staat: de Heer zelf zal met een geroep en daarna met de stem van de aartsengel, want des archangels betekent gewoon van de aartsengel, hè? Dus de Heer zelf zal met een geroep en dan met de stem van de aartsengel en dan met de bezuin Gods nederdalen. Er worden dus drie dingen genoemd. De Heer zelf zal roepen. Dan gaan we, dus één, hè? Dat is de eerste. De Heer zelf roept. En de Heer zelf is uiteraard de Heer Jezus Christus. De Heer zelf zal roepen. Daarna staat er: met de stem des aartsengels, waarna de vraag is: ja, maar wie roept er nu? De Heer of de aartsengel? De Heer roept, maar het is de stem van de aartsengel. Wie is dan de aartsengel? De Heer zelf, heel gemakkelijk. En hetzelfde geldt voor de derde uitdrukking. En met de bazuin Gods. Maar een bazuin staat voor het geluid wat wordt voortgebracht. Hè? Een stem dus. Een sterke stem, een bazuin. Hè? Nou, wie is de bazuin Gods? Wie of wat is de bazuin Gods? Dat is uiteraard ook gewoon Christus, die immers het woord Gods is. Daar is het God die bazuint. Of gewoon spreekt. Maar als God spreekt, is dat ook gewoon Christus. En de aartsengel, wel, een engel is een dienaar, een bode zal ik maar zeggen, die brengt ook het woord, het is volstrekt hetzelfde hoor. Dus of het nou de Heer zelf is die spreekt, of het is de stem van de aartsengel die gehoord wordt, of het is de bezuin Gods, het is in alle drie de gevallen gewoon Christus. En daar gaat het maar om. En Michaël is de naam die gegeven wordt aan de aartsengel, dat staat in Judas geloof ik, hè? Wordt Michaël genoemd, Michaël de aartsengel. De brief van Judas, toch? Niet dan? Dankjewel. Judas vers 9 hoor ik hier zeggen. Daar wordt Michaël de aartsengel genoemd, dus dat kan niet missen. Dan is de naam Michaël een van de namen van Christus. Een van de vele tientallen namen en titels van Christus. Ik heb thuis ergens een boek staan, daar worden er meer dan 70 namen en titels van Christus besproken. Ik geloof deze niet trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Er zijn er dus nog veel meer. Ja. En bovendien blijkt er uit de betekenis van de naam. Want de naam wordt vertaald met: wie is als God? Vraagteken. Nou, noem er eens één die als God is. Er is maar één antwoord, hè. Christus dus. Er is niks moeilijks aan. En als u zegt, ja, maar Christus heet toch Christus of Jezus. Ja, dat kan wel zijn, maar hoeveel namen of titels had u gehad, hebben willen hebben? He? Natuurlijk, maar voor de gelegenheid heet hij Michaël. Als hij als engel wordt voorgesteld, dan heet hij Michaël. Dus gewoon de engel des Heren, dus. Wie is als God? En het is uiteraard Christus. Let op het vraagteken, de vragende vorm. Michaël is eigenlijk een beeld van Christus die verhoogd is, die uit de dood is opgestaan en die verhoogd is boven de engelen. En dus de opperste engel is en die bovendien als in die positie ook de macht heeft, de heerschappij heeft over het eerste, het aards, het eerste volk. En dat is uiteraard Israël. Vandaar dat in Daniël 12... vers 1 en wat er verder volgt, Michaël genoemd wordt als die engel, die vorst, die voor de kinderen, voor de zonen van uw volk staat. Ik geloof dat die uitdrukking trouwens staat in Daniël 10. Maar in Daniël 12 wordt hij weer aangehaald. Daar is Michaël de engelenvorst, de engel die vorst is over Israël. Maar noem eens een machthebber, een vorst, een hemelse figuur die macht heeft over Israël. Die koning is van Israël. Vorst is van Israël. Dat is toch de Heer? Ik kan heus niet missen hoor. Maar niet iedereen hoeft het te weten, dus vandaar dat het er zo staat. Dat is het eigenlijk. Hè? Maar hier wordt Satan, die ook als engel beschreven wordt, uit de hemel geworpen, want dat staat er. Geen plaats is meer voor die gevonden. Maar hij wordt uit de hemel geworpen door Michaël. Maar het moet onduidelijk zijn dat als Satan uit de hemel geworpen wordt, gebeurt het door degene die hem verslagen heeft en overwonnen heeft. Dat is het zaad der vrouw immers. Wat zullen we zeggen, de mannelijke zoon? Dat is ook gewoon Christus, hè? die uit de hemel geworpen wordt. En als de draak niet alleen is, maar als velen met hem uit de hemel geworpen worden, dan worden zij gezamenlijk uit de hemel geworpen door de mannelijke zoon, die ook niet alleen is, want er zijn er ook nog een boel bij. En wat is dat dan? Dat is dan uiteraard de gemeente. Dus Christus en de gemeente werpen Satan en zijn engelen uit de hemel. Waarna het op het puntje van mijn tong ligt om te zeggen dat dus de gemeente ook inderdaad kan beschreven worden als engelen, de engelen van Christus. En dat is ook zo. Alleen, omdat het dan weer een gewone, normale Bijbelse uitdrukking wordt, is nooit meer goed na te gaan of die uitdrukking waar die voorkomt inderdaad de gemeente slaat. Hè? Als er staat dat de Heer zal verschijnen met zijn vele duizenden engelen of zoiets, dan kan dat dus betekenen, maar het hoeft niet, maar het kan betekenen dat dat de gemeente is. En of het dat is, zou uit andere schriftplaatsen moeten blijken, zo zit het dan, hè. En het is een manier om de gemeentelijke waarheid, nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid, verborgen te houden in het taalgebruik van het Oude Testament. En die uitspraken over de Heer, die komen al en met zijn engelen enzovoorts, en zijn vele tienduizenden heiligen, of hoe het maar heten mag, dat zijn natuurlijk uitdrukkingen uit het Oude Testament die weliswaar gemeentelijke waarheden kunnen verbergen, maar als je de gemeentelijke waarheid niet kent, vind je ze niet. En dat is de bedoeling uiteraard. Begrijpt u dat? Zoals ik het nou zo gauw vertel, hè? Als de Heer komt en zijn engelen, kan het dus heel goed zijn de Heer en zijn gemeente. Maar het zou uit andere schriftplaatsen moeten blijken. Nou, in een van die schriftplaatsen was 1 Thessalonicenzen 4, wat ik niet verder gelezen heb. Maar er staat, al zo zullen wij altijd met de Heer wezen, zodat na de opname van de gemeente het zo is dat waar de Heer ook verschijnt, daar is de gemeente met hem. Want dat staat er. Alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En vanaf die dag dus zullen wij altijd met de Heer wezen. Als dus 7 jaar later de Heer verschijnt aan Israël op de Olijfberg, dan verschijnt hij daar met wat er dan ook maar mogen staan, maar in ieder geval met de gemeente. En als het dus staat met vele engelen of met duizenden engelen, dan kan dat de aanduiding zijn van de gemeente. Het hoeft niet, kan ook gewoon zijn engelen, maar het neemt niet weg dat dan toch de gemeente erbij is. Het maakt niks uit namelijk.
Dat Mozes zegt dan in Deuteronomium 33. Hij is van Paran. Hij is blind in de verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der engelen.
Ja.
Dat zijn we dan.
Ja, die tekst, Deuteronomium, geloof al zijn leven dat daar de gemeente mee aangeduid wordt. Waar de Heer verschijnt, blinkende van Paran, en dat is een andere naam voor Petra, namelijk de plaats in de woestijn waar Israël verzameld was. En als de Heer vandaar blinkend verschijnt om zijn koninkrijk aan Israël op te richten en ook inderdaad te bouwen in Jeruzalem enzovoort, dan is de gemeente daarin betrokken. Bovendien, ik had het niet willen zeggen eigenlijk, maar als in Openbaring 12 vers 6 staat, opdat zij haar aldaar zouden voeden, dat wil zeggen opdat zij meervoud haar, die vrouw enkelvoud, haar zouden voeden daar in die woestijn, dan is de vraag, wie zijn die zij die haar voeden in de woestijn? En het antwoord is, die zij zijn de mannelijke zoon. Christus zelf, inclusief de gemeente. En als je het letterlijk neemt, als je het heel letterlijk neemt, stel je dan maar gewoon voor dat wij wat manna strooien vanuit de hemel nadat Israël daar in de woestijn. Dat is de letterlijke verklaring. En ik bedoel het ook inderdaad zo letterlijk. Ik bedoel in ieder geval letterlijk dat het manna uit de hemel gegeven wordt. In de woestijn. Daar is weer andere reden voor waarom dat zo is. Dat Israël zal weer het manna eten dan. Maar dat is één ding. Het andere ding is dat het Israël ook zal onderwezen worden in de christelijke waarheid. De waarheid met betrekking tot Christus. En wie zou er beter in betrokken kunnen worden dan u en ik? Nou, u dan. Ik misschien niet, maar vooruit. Maar de gemeente dus. Die geroepen is tot eer van Christus. Als het dus gaat om die eer van Christus, is de gemeente daarin betrokken. Hoe? Wel, vraag mij niet die hemelse omstandigheden te beschrijven. Dat kan ik net zo min. Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat waar Christus ook is en waar het gaat om zijn, de openbaring van zijn koninkrijk, daar is de gemeente daarin betrokken, omdat de gemeente van eerstelingen is van dat koninkrijk. En als groep, zal ik dan maar zeggen, dan ook de hoogste positie in het koninkrijk inneemt. En daar gaat het maar om. Zodat wij betrokken zijn bij de verschijning van de heer op de Olijfberg en daarna ook bij de verschijning van de heer aan Israël, eventueel daar in de woestijn, en ook bij het terugverzamelen van Israël uit de woestijn en uit de overige volkeren. Maar wat we daarbij zullen moeten doen, ja, dat weet ik ook niet. Dat kan ik u ook niet vertellen. Maar dat het zo is, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Nou, dan geloof ik dat ik nou wel weer door kan gaan met vers 7. Hè? Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak was ook met zijn engelen. Nou, Michael en zijn engelen houd ik maar voor het gemak dus op Christus en de gemeente. Daar heb je hem dan, hè. Zodat de mannelijke zoon is Christus en de gemeente. Zij, in vers 6, is Christus en de gemeente. En Michael en zijn engelen is ook Christus en de gemeente. En dan komt er tenminste wat consistentie in het verhaal. Een doorlopende lijn, hè. En dan blijkt dat de draak en zijn engelen niet vermochten en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat zal je gedacht zijn, want waar Christus en de gemeente een heerlijke hemelse positie in het koninkrijk innemen, daar is inderdaad geen plaats meer voor Satan en zijn engelen. Dat is het andere koninkrijk immers, wat verslagen zou moeten worden. En dat betekent dat de machten van het koninkrijk der duisternis worden verdreven uit de hemel. En als het uit de hemel verdreven wordt, dan komt het automatisch op de aarde terecht. Welke kant ze ook heen verdreven worden, kan ik niet nalaten te zeggen. Maar dat even terzijde. Maar zo is dat, hè. Goed. Waarbij ik voor de volledigheid even inga op een opmerking die ik in de pauze hoorde. De gedachte is namelijk dat Satan weliswaar een gevallen engel is, maar hij is net zo min ergens heen gevallen als dat Adam ergens heen viel toen hij viel. Hebben jullie? Toen Adam in zonde viel, waar viel hij toen heen? Of op? Waar kwam hij neer, bedoel ik dan? Nergens, hij bleef gewoon doorlopen. Hij bleef waar hij was, op aarde. En toen Satan viel in zonde, zal ik maar zeggen, wanneer dan ook, bleef hij gewoon waar hij was en daar is hij nu nog, in de hemel namelijk. De derde hemel, jazeker, die onzienlijke wereld. Daar is hij nog en daar wordt hij pas uitgeworpen in de toekomst. Al moet erbij gezegd worden dat in ieder geval de Heer zelf dat in een visioen al van tevoren gezien heeft. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Hoe zijt gij uit de hemel geworpen. Of ik zag de Satan uit de hemel vallen en dat soort uitspraken. Maar dat zijn profetieën over wat in de toekomst zou gebeuren. En dat gebeurt dus kennelijk in verband met de opname van de gemeente. Want zo wordt het hier ook verteld. Nou, dan staat er vers 9. De grote draak is geworpen en nou staat erbij wat het is. Dat vind ik heel aardig, omdat in het grotere verband met Daniel en de rest van Openbaring is deze draak gewoon het wereldrijk. Ik wijs het dan zo aan, hè? Ik wijs er alle zeven aan met de klemtoon op het laatste rijk, hè? Ja. Is het wereldrijk. Maar nu, voor de gelegenheid, staat er even bij dat we dat wereldrijk in zijn hoogste vorm moeten beschouwen. Dan is het Satan zelf namelijk. Dus staat het erbij. Namelijk, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, met de nadruk op oude. Want voor de goede orde moet toch gezegd worden dat de slang in de Bijbel heel dikwijls is Christus. En dat komt omdat de slang niet staat voor een persoon, voor iemand, maar voor iemands positie. Voor wat hij is. Niet voor wie hij is, maar voor wat hij is. De functie die hij bekleedt. De slang is namelijk de uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld. Over de stof, zeg maar. En als het goed is, zien wij Christus als degene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Voor ons is de slang Christus. Maar het neemt niet weg dat we ook zijn rivaal kennen, die ook de macht heeft, wel degelijk, en zelfs in de praktijk uitoefent ook, over de stoffelijke wereld. En dan is de slang Satan. En als er, opdat er geen verwarring zou bestaan, staat hier dus de oude slang. Is er dan ook een jonge of een nieuwe slang? En inderdaad, die is net geboren. Die mannelijke zoon uit de voorgaande verzen. En dan heb je het verband weer. Het staat gewoon allemaal bij elkaar. Dat is de slang die uitgebeeld werd, in ieder geval heel concreet, in de woestijn in de tijd. De slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft, die volgens Johannes 3 een type, en volgens de Heer zelf dus een type is van de Zoon des Mensen. En de verhoging van de Zoon des Mensen is, dat wil zeggen, zijn opstanding en dus hemelvaart. De verhoging van de Zoon des Mensen werd uitgebeeld door de verhoging van de slang, opdat een ieder die op de slang zag in de tijd letterlijk leven zou hebben en niet zou sterven. En opdat een ieder die op de Christus, de Zoon des Mensen, ziet, dus inderdaad leven zou hebben en niet verderven. Johannes 3, vers 16. 14, 15 en 16, om het volledig te zeggen dan. Daar is de slang dus uitdrukkelijk een type van Christus. Jesaja kennen we ook heel wat uitspraken over een slang. En dat is ook gewoon de Messias. Daar heeft hij trouwens ook vleugels. De gevederde slang. Meer bekend trouwens bij de Inca's, geloof ik, maar vooruit. Ja, uit de mythologie, dus een gevederde vliegende slang. Daar wacht men op de komst van de gevederde slang. De vliegende slang, dus de slang die ook vliegt. Omdat hij alleen niet alleen de vorst is over de stof. In letterlijke zin, de stof namelijk de aarde, stof der aarde. Maar omdat hij ook is de vorst over de hemel. Het is ongeveer hetzelfde als een vliegende leeuw, zeg maar, hè. Ja, is gewoon Christus, de gevederde slang. Maar hij komt in de Bijbel voor. En daar blijkt hij gewoon de zoon van David te zijn, want dat staat er ook nog bij. Maar goed, laat ik niet verder afdwalen naar Jesaja. Dan gaan we dus even verder, Openbaring 12 dan maar. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel in het Grieks. En Satanas in het Hebreeuws. Zodat we beide termen nou kennen. Ze betekenen iets totaal verschillends, maar ze duiden dezelfde aan. Duivel is diabolos, namelijk degene die alles door elkaar, dia, gooit. De bolos, hè. Die alle dingen maakt tot een wanorde, die voor de verwarring zorgt. En daar ben je heel dicht in de buurt bij de naam Babel. De diabolos gooit alles door elkaar. Waar zou je dat nou doen? Nou, als je al een plaats aanwijst, is het dus Babel. Daar heb je hem, hè? Daar heb je het verband. En het moet natuurlijk duidelijk zijn dat het laatste wereldrijk, dat ook door de draak wordt uitgebeeld, inderdaad genegeerd zal worden door Babel. Het herstelde Babel in de toekomst. Maar goed, de duivel, de dooreenwerper. En de Satanas, dat is vergriekst Hebreeuws, want in Hebreeuws is gewoon Satan. En dat betekent de tegenstander. Ik vind het, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Satan komt van een stam in het Hebreeuws shit. En dat is ook inderdaad ook Engels. Hoe zou dat nou komen? En het heeft ook inderdaad die betekenis, namelijk dat wat uitgeworpen wordt. Dat wat uitgeworpen wordt, dat betekent het, Satan. Maar het kan ook zijn degene die de dingen uitwerpt, verstrooit, weggooit, maar ook verbreidt. En dat is ook wat Babel doet natuurlijk, wat vanuit Babel gebeurt, hè? Waar de dingen uit ontstaan zijn. Maar het woord Satan komt daar vandaan. Shit, ja. Over schade en drek gesproken, denk ik altijd. Maar goed. Heb ik dat verteld? Nee. Ik heb laatst gelezen dat de enige, ik meen zelfs meer, in ieder geval meer dan 2000 woorden zijn in het Engels die gewoon letterlijk Hebreeuws zijn. Of dit er één van is, weet ik niet, want ik heb de lijst niet gezien. Maar het moet wel zo zijn. Ja. Satan dus. De tegenstander betekent het gewoon, als het zo vertaald wordt, met die N erachter. Satan, de tegenstander. Maar goed, en dan staat erbij, als je die namen dan niet kent, staat erachter, hij is degene die de gehele wereld verleidt en daarmee dus misleidt. Maar verleiden is niet helemaal hetzelfde. Verleiden wil zeggen dat men via een truc anderen aan zich bindt. Hè? Als men iemand verleidt, bindt men die iemand aan zich. En dat is wat Satan doet. De wereld niet alleen misleiden, dat is ook wat hij doet, maar bij voorkeur verleidt hij de wereld door die wereld aan zich te verbinden, tot gemeenschap te komen, jawel. Maar hij is geworpen op de aarde, jawel, in de hemel is geen plaats meer gevonden, vers 8, dus is hij op de aarde. Je zou dat zelfs, die beide teksten samen, als bewijs kunnen aanvoeren voor die opvattingen die wij hebben over de vorm van die wereld waarin wij leven. Meer zeg ik er dus maar even niet van. Maar je kunt als bewijs aanvoeren. Iets wordt uit de hemel geworpen, waar is het dan? Op de aarde, tenzij anders vermeld. Maar het wordt niet anders vermeld, het is op de aarde, ja. Dus hij wordt geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Op de aarde uiteraard. En aan het eind van het boek Openbaring vind je zelfs dat hij ook van de aarde verwijderd wordt. Nou, dan kan hij nog maar in één plek. En dat is uiteraard naar onder de aarde. En dus naar buiten. En waarmee hij dus zijn naam bijzonder veel eer aandoet. Goed. En dan staat er... En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel... Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk... Let op het drievoudig synoniem, ja. Zaligheid, kracht, koninkrijk is drie keer hetzelfde. Dat er nu grote nadruk op komt te liggen. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze schots. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? Was de vraag... Nou weten we wanneer het gebeurt. Na de opname van de gemeente, wanneer Satan uit de hemel geworpen is en de gemeente in de hemel, pas daarna gaat dat gebeuren. Nou ja, gaat dat gebeuren. Ik zeg niet dat het dan gebeurd is, maar dan gaat dat gebeuren. En dat staat hier ook, hè. Nu is, het kan ook zijn wordt trouwens hoor, nu wordt de zaligheid en de kracht en het koninkrijk onze schots. En de macht, dat is de vierde term, voor zaligheid, kracht, koninkrijk. En de macht van zijn Christus, die immers God is. Want de verklager onze broederen, de draak, de Satan als de duivel. De verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Kataballo. Nedergeworpen uit de hemel. En zij hebben hem overwonnen. Wie? Onze broederen, uit vers 10, uiteraard. Maar het is de gemeente, want dat bleek uit het voorgaande. Michael en zijn engelen wierpen Satan uit de hemel. En hier staat in vers 11, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En dat wordt uiteraard niet gezegd van gewone, reguliere engelen, maar wel over gelovigen. Over de broederen uit vers 10 dus. Waarmee je maar weer ziet dat die engelen uit van Michael en zijn engelen uit vers 7... inderdaad de aanduiding is van de gemeente. Dat kan echt niet missen. Dus ze hebben hem overwonnen door het leven des lams, het bloed des lams. Maar het gaat uiteraard om het levende lam uit hoofdstuk 4 en 5 en wat er verder volgt. Het lam staande als geslacht, het levende lam... uit Openbaring. Daar draait het hele boek Openbaring om. Het levende lam. Het lam dat staat, opgestaan is, nadat het geslacht was. En het bloed des lams is het leven van het lam uiteraard. En dus staat er, ze hebben hem overwonnen door het leven van Christus. Dus opstaan is leven van Christus. Het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun eigen oude leven uiteraard niet lief gehad. Tot de dood toe. Dat wil zeggen, ze achten Christus belangrijker dan hun eigen oude leven. En dat is natuurlijk ook zo. En ieder die tot de Heer Jezus Christus komt in geloof, geeft daarmee zijn oude leven op. Het gaat dus niet zozeer om een lichamelijke dood, hoewel het zou kunnen. Maar om de dood met Christus in het algemeen. Waarna we inderdaad met hem deel hebben gekregen aan zijn opstandingsleven. En dan hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. En wie woont er in de hemel? Sindsdien. De gemeente. De broederen. Zij, van wie de Heer zei, zij zijn de engelen gelijk. Er werd over de gelovigen gezegd. Die deel zouden krijgen aan zijn leven en aan de toekomende eeuw, aan de opstanding namelijk. Zij zijn de engelen gelijk, sprak hij. En hier wordt het woord engelen dus inderdaad zo gebruikt. Dus hierom bedrijft vreugde gij die gij hemelen, namelijk gij die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn weten dat hij kleine tijd heeft. Ik vind dat het komisch gezegd wordt. Hè? Toch een beetje met wat humor. Hè? Hij heeft grote toorn weten dat hij kleine tijd heeft. Dat is ook zo.